Onze hulp en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Here, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Meente, wij zingen uit Psalm 108 en daarvan het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, vers 1. Wij willen gemeente eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij uit Psalm 75 het eerste vers. U alleen, u loven wij. En wat daar meer volgt in Psalm 75 vers 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Samen de Heilige Schriftgemeente uit de brief aan de Hebreeën en daarvan het 9e hoofdstuk te beginnen bij het 11e vers. Ik noem u dus uit de brief aan de Hebreeën hoofdstuk 9 te beginnen bij het 11e vers. Daar gaat het over het volmaakte offer van Christus. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde is door de meerdere en volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan, in het heiligdom een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, besprengende de onreinen hen heilig tot de reinigheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van de dode werken om de levende God te dienen? En daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood van de testamentmaker tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, omdat het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol, en hiesop besprengende beiden het boek zelf en al het volk, zeggende: dit is het bloed des testaments, het welk God aan u heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Zo was er dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Nog ook opdat hij zichzelf dikwijls zou opofferen, gelijk de hoge priester elk jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de volleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde te niet te doen door zijn zelfs offerande. En gelijk de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid. Hier eindigt de schriftlezing. Laat ons bidden. Heere, wij mogen uw samen aanroepen vanaf deze plaats, de samentrekking van de gemeente, opdat wij u wezenlijk en waarlijk zouden nodig hebben. Leg daartoe de nood in ons hart, in onze ziel, dat we het zonder u niet kunnen. Dat we zonder u niet kunnen gaan en zonder u niet kunnen staan. Dat we zonder u niet kunnen lasteren en dat we zonder u niet kunnen spreken. Want gij hebt ons ten hoogste geboden te gaan de weg van uw instellingen. En tegelijkertijd gaat gij vrijmachtig door die instellingen heen om het genadekarakter van het evangelie te openbaren. Leg het in onze harten, Heere, dat u aanroepen in alle nood der christenheid, in de noden van ons land en volk en vorstenhuis, in de noden om de komst van uw koninkrijk, in de noden van onze zieken en bejaarden en stervenden, de noden van onze kinderen en kleinkinderen, de noden van de allerkleinste kinderen in de wieg, de noden van moeders, in de noden van vaders, de noden van ouders, maar dat het in dit alles om u alleen mag gaan. Puur en alleen om u. En al wat daartoe nu in de weg staat, Heere, wil dat wegbreken. Gij weet hoe de voorbereiding voor deze zondag en voor deze dienst is geweest. Wie van ons nu wezenlijk en waarlijk u nodig gehad heeft, omdat hij hier niet komen kon. O, laat dan de beschaamdheid maar oprijzen, dat u aanroepen in de naam van de Heer Jezus Christus, dat gij deze dienst wil volmaken met de leiding van uw Heilige Geest, de besturing van onze gedachten, in het geven van de voorzichtigheid, van de genade van de vaardigheid en de bekwaamheid, de genade van de afhankelijkheid, de genade van het geloof, de genade van de hoop, de genade van de liefde. Gij alleen zijt God en gij alleen kunt wegnemen in het luisteren en in het spreken wat in de weg zou kunnen staan. Heb dank, Heere, voor al uw zegeningen en weldaden. Gij zijt ook daarin, God, dat gij de een rijk bevoorrecht boven de ander. En denk aan onze ouderling Bos, die vanavond voor het eerst weer met de gemeente mag samenkomen. Anderen hebt gij verhinderd of door de dood weggenomen. Laat uw goedertierenheden hem en zijn gezinnen ons allen klein maken. En zo zijn er meer die beweldadigd zijn. Soms voor het eerst na lange tijd weer mogen opgaan met de gemeente Gods aan deze plaats. Leg dat maar in de harten, Heren, ook van onze jongeren. Ook wanneer we gezond zijn, zodat de voorrechten ook voorrechten mogen zijn. En wij dragen, Heren, al onze zieken en al onze bejaarden, allen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon aan u op, en bidden van u dat gij het met hen maken wilt zoals gij het alleen kunt, naar alle noden, naar lichaam, ziel en geest. Wil bovenal de heerlijkheid van uw naam leggen op de harten van hen die naar u dorsten en die naar u hongeren. Breng ons vanavond in het leerhuis, zodat we leren in uw huis, in uw gemeente, en van uzelf geleerd worden. Met die fijnzinnigheid der liefde en met die stalen kracht van de hoop, maar ook van de gestrengheid en van het oordeel. Leer ons dat en ga gij ons daarbij met uw heiligt voor. Dragen in het wereldwijde werk van de zending aan u op en bidden van u dat gij ieder van hen wilt houden en nemen in uw goddelijke hand. Opdat wij niet mensen zouden zijn die oceanen en zeeën doorreizen en afreizen als de fariseeën, en ze zouden maken tot kinderen der hel tweemaal erger dan wij zelf zijn. Maar dat wij van u geroepen, bekwaamd, gezalfd, ook de vruchten op de arbeid op uw tijd mogen zien, wil gij ze zelf bevestigen en schragen. En wil gij ze moed geven, zodat de gemeente niet verslappen in haar voorbeden voor de aankomende dienaren des woords, niet verslappen in haar gebeden, nu een nieuwe teleurstelling tot ons kwam, omdat wij op uw tijd en op uw wijze een man uit uw hand mogen ontvangen, die hier de dienst des woords en der gebeden en der sacramenten mag uitrichten. Verkwik ons met uw daden en verlos ons van de boze, en ga gij ons met uw heiligt voor. Erbarm u, Heere, over onze koningin, wil gij haar in deze dagen van moeite en strijd veel wijsheid en kloekheid geven, dat zij zich diep mag buigen voor u, bij alle menselijke raadgevers te raden gaan met u alleen, en dat gij haar mocht bekwamen voor haar hoog en voortreffelijk ambt. Ontferm u over ons volk, we hebben alles verbeurd en verzondigd. Het zou waard zijn, Heere, dat gij de kandelaar van de plaats wegnam. Maar wil gij nog denken aan onze kinderen en kleinkinderen? Wil gij nog denken aan de geslachten die mogelijk komen? En wil gij nog geven dat er in de gezinnen geworsteld mag worden om een regering die het pad uwer geboden houdt, en dat uw oordelen aanvaarden niet om de zonden van anderen, maar om die van onszelf, omdat de oordelen beginnen bij het huisgezin van God. Maak ons ook daarin wijs tot zaligheid, maar ook wijs, Heer, om door het pad door dit leven te vinden, en verkwik ons met uw tegenwoordigheid, genade en heilige geest, en neem weg al onze zonden en al onze schulden door het kostbaar bloed van de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, aan de orde van behandeling is zondag 30 en daarvan vraag en antwoord 80. Zondag 30 van de Heidelberger Catechismus en daarvan de eerste vraag en het eerste antwoord, dat is vraag en antwoord 80. Daar gaat het over het verschil tussen het avondmaal des Heren en de Kaapse mis. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de Paapse mis? Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand God zijns vaders, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is, en daarom ook daarin moet worden aangebeden. En alzo is de mis in de grond niet anders dan een verloochening van de enige offerande en van het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Tot zover. Wij gaan eerst samen zingen, gemeenten, uit Psalm 97... de versen 4, 6 en 7. U wordt bekendgemaakt dat heden een collecte wordt gehouden voor de diaconie en bij de uitgang voor de Morgensterkerk. We velen dat zeer graag en hartelijk bij u aan. Blijdeniscatechisatie is deze week maandagavond 9 uur, woensdagavond lidmatenkring, donderdagavond om 8 uur adventszangdienst in de Oude Kerk, waarin ik een meditatie hoop te houden. Ik wil u graag opwekken om daarbij tegenwoordig te zijn. Dus donderdagavond 8 uur in de Oude Kerk, woensdagavond lidmatenkring en de verandering van de belijdeniscatechisatie. Wij zingen Psalm 97, vers 4, 6 en 7. Ja, gemeente, deze vraag en dit antwoord hadden wij overgeslagen. U weet het nog wel, bij de voorbereiding voor het heiligavondmaal hebben wij de vraag van de catechismus aan de orde gesteld: voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Maar daar waren we eigenlijk nog niet aan toe, zodat de vraag over de paapse mis, zoals het in de volksmond heet, en ook door de catechismus wordt benoemd, is overgeslagen. En dat hoor je tegenwoordig nogal eens, dat als een dominee catechismus spreekt, hij de vraag over de paapse mis maar overslaat. Dat mag toch eigenlijk niet? Want deze zaak is geen anachronisme, dat wil zeggen iets wat uit de tijd zou zijn, wat in de tijd van de reformatie wel actueel, wel bij de tijd zou geweest zijn. Maar dat wij dit standpunt vandaag aan de dag overleefd hebben, achterhaald hebben, achter ons hebben gelaten. Hoewel, en dat moet er onmiddellijk worden bijgezegd, er allerlei aardverschuivingen hebben plaatsgevonden, vooral in de naoorlogse jaren. Wat is er voor iemand die de oorlog bewust heeft meegemaakt en ook de naoorlogse tijd zo probeert voor zich te krijgen, toch enorm veel veranderd. Niet alleen in de maatschappij, in de politiek, maar ook in de kerk, in de kerken. Wat is er een beroering geweest en wat is die er nog? En ook mede en voornamelijk in de Rooms-Katholieke Kerk. Wie deze ontwikkeling met ademnood soms en soms ook met intense belangstelling, al is het op een afstand, gevolgd heeft en volgt, moet zeggen, wat is er toch ontzaglijk veel veranderd? Wat zijn de kerken in de bouw, ik denk aan de nieuwbouw van de Rooms-Katholieke kerken, veranderd? Wat een ontmanteling. Beelden komen er zo goed als niet meer voor en waar ze nog zijn, worden ze, wanneer althans het kerkbestuur het goed vindt, bij karrevrachten soms gelijk eruit gereden. Er is bij wijze van spreken een beeldenstorm gaande, zoals er eenmaal een andere beeldenstorm door het land is gegaan. We zullen straks wel zien hoe. Het aantal heiligen is door Johannes de 23e drastisch verminderd. Jaar en dag schijnen er heiligen vereerd te zijn die helemaal niet zo heilig geweest zijn tijdens hun leven. En zelfs schenen er heiligen vereerd te zijn die nooit hebben bestaan. De oorbiecht is zo goed als afgeschaft. Er zijn er maar weinigen die nog de oorbiecht waarnemen. En de misliturgie, dat wil zeggen al die ceremonieën rondom de viering van de mis, is zo veranderd dat de ouderen in de Rooms-Katholieke Kerk dit nauwelijks meer kunnen meemaken, te meer omdat allerlei pogingen zijn en worden ondernomen om deze mis in het Nederlands voor zover mogelijk is te vertalen. En daarin deelt ook de leer die hier wordt bestreden in zondag 30, vraag en antwoord 80, die wij met een vreemd woord waarvoor u niet hoeft te schrikken, noemen de leer van de transsubstantiatie, dat wil zeggen dat brood en wijn onder de zegenende handen van de priester, hoewel naar aard en kleur en geur brood en wijn blijvend, toch wezenlijk verandert in het lichaam en bloed van Christus. Een van de meest ontstellende geschilpunten in de reformatie. En een niet onbelangrijk deel van de geestelijkheid van de Rooms-Katholieke Kerk, dat moet eerlijkheidshalve worden gezegd, is van de transsubstantiatie overgestapt naar de transfinalisatie. Daar hoeft u ook niet van te schrikken, dat betekent doodgewoon dat deze tekenen tot een ander doel, tot een ander finis, tot een ander doel worden aangewend, gericht. op het lichaam en bloed van Christus, waarbij dan de wezenlijke verandering van brood en wijn min of meer in de mist wordt gelaten. U weet ook dat de nieuwe catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk, die alweer enige tijd geleden is uitgekomen, deze leer van de transsubstantiatie niet met nadruk noemt. Maar dat we hier niet alleen met de Nederlandse kerkprovincie hebben te doen, maar met het geheel van de Rooms-Katholieke Kerk, in dit geval Rome, met de pauselijke omgeving. En die hebben net zo lang met de bisschoppen van Nederland gesproken dat er een vervolg, of beter gezegd een correctie, van de Rooms-Katholieke catechismus zou komen, waarin deze leer van de transsubstantiatie met name moest worden genoemd. Hoe ze dat allemaal ontdoken hebben, dat is een ander hoofdstuk en een ander chapiter, maar het blijkt dus dat wij ook in de prediking over de paapse mis enerzijds te maken hebben met de Nederlandse kerkprovincie van de Rooms-Katholieke Kerk, waardoorheen allerlei stormen waaien, en aan de andere kant met een Rooms-Katholieke wereldkerk die onveranderd de oude Rooms-Katholieke leer handhaaft. Intussen, gemeente, zijn er ook in de reformatie al zoveel veranderingen ingetreden dat een gemeenschappelijk gesloten huwelijk van een hervormde en Rooms-Katholieke niet of door de pastoor of door de predikant wordt ingezegend, maar dat ze dat beiden doen, en de predikant en de pastoor. Dat gebeurt nogal eens. Intussen zijn we zover dat er ook gemeenschappelijke diensten worden gehouden, waarin predikanten en pastoren eens uit de Rooms-Katholieke Kerk voorgaan, en waarin dus de schijn, indruk althans, wordt gewekt naar buiten dat de eenheid een kwestie van tijd zal zijn. Om nog maar te zwijgen over de uitschieters in de gemeenschappelijke eucharistie of avondmaalsviering, waarin bijvoorbeeld predikanten de ouwels uitreiken, het brood uitreiken en de priester de preek houdt. U kent al die zaken wel uit de pers. In de Raad van Kerken in Nederland zijn al deze activiteiten samengebundeld. En het Beraad van Kerken in Zoetermeer is daarvan een afschaduwing. Is het wonder, gemeente, dat er in beide kerken een grote verwarring gaat heersen? Niet in de eerste plaats omdat aan het oude gewrikt zou worden, dat ook. De mensen niet meer weten waar ze aan toe zijn, dat ook. Maar de waarheid gaat boven alles. Is het wonder, gemeente, dat er een grote verwarring heerst onder Rooms-Katholieke mensen die u en ik tegenkomen, en die zeggen: wij zijn eigenlijk altijd maar wat, is ons altijd maar wat verteld. Wij weten het niet meer, want de gevel is gevallen. De gevolgen daarvan zijn ook in deze afgelopen week bij de verkiezingen klaar en helder geopenbaard. Rome is heus niet weg, maar lijkt voorshands meer op een puinhoop dan op een welgeordend geheel. Gemeente, er is machtig veel veranderd, want de hele hiërarchie, dat wil zeggen paus, kardinaal, bisschop, priester, leek, is in de crisis. De hele geloofsleer is in de crisis, zodat de een het zus zegt en de ander het zo zegt. En dat mag ons, kinderen van de reformatie, niet ontgaan. Want Calvijn en Luther zijn hun leven lang met Rome in de weer geweest. Scherp antithetisch, we zullen het straks zien. Maar tegelijkertijd bewogen getuigen. Ze kwamen er zelf uit. Ze hebben het aan de lijve ondervonden. Ze wisten wat de mis inhield. Daar mogen wij, gemeente, bovenop staan. En we kunnen natuurlijk de vraag stellen: wie zal het winnen in dit geding tussen Rome en tussen de Nederlandse kerkprovincie, althans in haar officiële vertegenwoordiging. Ik dacht dat het niet zo moeilijk was om daarnaar te raden, maar daar gaat het ons vanavond niet om. Want wij hebben, ondanks alle revoluties en veranderingen, met een Rome te doen dat zichzelf in de diepste kern onveranderd opstelt. En dat niet alleen op het Vaticaans Concilie van 1870-71, maar evenzeer op het laatst gehouden Vaticaans Concilie II, de besluiten, de canones, de richtlijnen van Trente, de officiële synode van de Rooms-Katholieke Kerk, die haar banvonnis uitslingerde tegen de reformatie. Zelfs in Vaticanum II, onder Johannes de 23e, heeft met nadruk Trente bevestigd, waarin deze leer van de transsubstantiatie ten voeten uit getekend staat. Zonder dat wij nu mensen die daarin verandering willen inbrengen in de Rooms-Katholieke Kerk aan deze kanones willen vastspijkeren, moeten wij erkennen dat wij niet met een voorbijgaande storm te doen hebben, maar dat wij ten diepste met een Rome te doen hebben dat enerzijds volop staat op Trente en anderzijds staat op de Bijbelkritiek. Want hoe adembenemend aanvankelijk de ontwikkeling was in de theologie en hier en daar ook in de prediking, dat voorgangers, professoren, doktoren, mensen uit de schrift gingen onderwijzen, de Bijbel in handen gaven, dat is toch het middel. Hoe adembenemend deze ontwikkeling was, Bijbelse stroming, de Rooms-Katholieke Kerk is, uitzonderingen daargelaten, niet aan bod gekomen. Rome is van Trente met een grote boog om Genève heen, om de hele reformatie heen gelopen. En is terechtgekomen in het moeras van de 19e eeuw, waar de puinhopen ook in onze eigen kerk nog van zichtbaar zijn, de schriftkritiek. En dat, gemeente, als deze storm niet bezworen wordt, dan zal er niet veel van overblijven. Maar daarin wagen we ons niet aan profetieën. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat wij vanavond in die eigenaardige positie staan, dat wij te doen hebben met een Rome dat en in Italië en over heel de wereld, dus ook in Utrecht, ook door kardinaal Alfrink, ook door anderen, ongeschokt Vaticanum, ongeschokte Trente besluit ondertekenen. En tegelijkertijd dat wij zoveel stemmen uit die kerk horen die daarmee in flagrante strijd zijn, dat we wel de tijd moeten nemen om dat allemaal te verwerken. Maar dit staat vast, dat ten diepste deze stelling nooit, maar dan ook nooit, is weersproken. Men probeert het wel van binnenuit uit te hollen, want wat Rome eenmaal besloten heeft onder het pauselijk leergezag kan nooit meer veranderd worden. Het is een keten waaraan deze kerk loopt. Dat is een ontzaglijke ketting. We mogen bidden dat God die ketting kapot slaat. Pausen concilies kunnen dwalen, heeft Luther gezegd. En synoden ook. En wij zeker. Gemeente, dat is al een hele vernedering voor een mens. Krijgen wij de Heilige Schrift voor ons? Hier wordt dus gevraagd naar het verschil tussen de paapse mis en het heilig avondmaal. Paaps klinkt in onze oren als een scheldwoord. Is het soms ook. Maar betekent doodgewoon een vervorming van papa, vader, paus, dus pauselijk. Dus de Rooms-Katholieke mis. Wat verschil is er tussen de Rooms-Katholieke mis en het heilig avondmaal? Wel gemeente, dat verschil is vrij diepgaand. Want in de eerste plaats, zo wordt ons voorgehouden, gaat het over de verzoening door Christus. En het is merkwaardig dat in de scherpste vraag en het scherpste antwoord van de catechismus er positief stellenderwijs beleden wordt, nog een keer in volle concentratie wordt samengevat wat de viering, wat de instelling en de betekenis van het heiligavondmaal is. In de eerste plaats over de verzoening door Christus. Het avondmaal betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. Is dat geen evangelieprediking? Is dat niet een hoofdsom, samenvatting van de leer die wij uitvoerig in de zondagsafdelingen aan de orde hebben zien gesteld? Zijn vijf klaroenstoot. We hebben volkomen vergeving. Azee. De tweede klaroenstoot is van al onze zond. De derde is door de enige offerande van Jezus Christus. De vierde plaats die hij zelf volbracht heeft aan het kruis. Meent dat is om stil van te worden. Dat zelfs wanneer daar is het vuur van de strijd, het heilige vuur van het belijden voor opgaat. En dat wat achteraan komt daarover straks niet anders is dan een gevolg van dat heilig zeker zijn, van dat heilig vervuld zijn van deze schatten, volkomen verzoening van al onze zonden door de enige offerande van Jezus Christus aan het kruis volbracht. Dat betuigt het avondmaal. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat een mens die uit de reformatie leeft, dat is uit de Bijbel leeft, dat hij hoeveel tranen hij ook schrijdt, en daar kon er nog wel eens meer geschreid worden over onze zonden, maar dat ze ons niet schoonwassen van onze zonden, alleen zijn bloed. En hoezeer de gebeden in de ziel worden gewekt door de Heilige Geest, niet onze gebeden ons brengen tot de vergeving der zonden, maar Jezus Christus zelf en Hij alleen. Dat wil zeggen, gemeente, het avondmaal is een prediking. Eerste plaats hebben wij de bediening van het woord Gods. Maar het avondmaal is een zichtbare prediking en ook een verzegeling, daar hebben we het over gehad, van het enig en onherhaalbaar lijden van de Heer Jezus Christus. De tekenen van brood en van wijn wijzen dus naar Jezus Christus aan het kruis. Tekenen zijn eigenlijk verrekijkers waardoor Christus zelf in zijn gebrokenheid zichzelf openbaart. En wat leert de mis? De mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij, let op dat tenzij, dat Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters geofferd wordt. Wij moeten dus nooit zeggen dat de Rooms-Katholieke Kerk niet leert dat er vergeving van zonden zou zijn door het lijden van Christus. Dat leert ze wel. Maar ze leert erbij dat dat nog niet af is, althans dat dat gedurig herhaald moet worden. De misviering is eigenlijk een klein Golgotha. daar wordt Christus opnieuw geofferd. Daar wordt Christus opnieuw gebroken, bij wijze van spreken. Daar wordt Christus bloed opnieuw vergold. Dat doet de priester. Daar zijn grote macht altijd, en ten dele nog voor zover, het kerkvolk dat gelooft dat de mispriester bij de consecratie, dat wil zeggen bij de zegening, het wonder voltrekt, dat brood verandert in vlees, en dat de wijn verandert in bloed, hoewel naar de kleur en de geur en de smaak, zoals we straks al zeiden, deze tekenen blijven, en dit brood brood blijft en wijn wijn blijft, maar toch, als we dieper konden zien, het is wezenlijk en waarlijk het lichaam en het bloed van Christus. En in die consecratie, in die zegening, offert Christus zichzelf op het altaar opnieuw aan God de Vader op, voor al de dagelijkse zonden van het volk, maar dan op een onbloedige wijze. Maar niet minder werkt, schuld uitdelgt, wegnemend de zon. Vandaar, gemeente, dat dat niet alleen geldt voor de levenden, maar ook de zon. Vandaar, gemeente, dat dat niet alleen geldt voor de levenden, maar ook voor de doden. Voor zover de zielenmissen nog in stand worden gehouden. Bidden voor de overledenen. Het opdragen van de mis van voor hen die zijn heen gegaan. Tenzij Christus nog dagelijks door de priesters op een onbloedige wijze wordt opgeofferd. Kijk, gemeente, dat is in strijd met wat wij lazen in Hebreeën 9. Het zou interessant zijn, maar vanavond niet op zijn plaats, waarin ik toch wat van uw spankracht vraag. Het zou interessant zijn om na te gaan in de kerkgeschiedenis, hoe is dat allemaal zo ver gekomen? Dat iets zo tiers en zo moois, zo verworden is. Ach, dan hoeven we niet zo ver bij onszelf vandaan te lopen. Want wat zijn wij mensen toch verduisterd? Dat delen de theologen in en alle soorten van mensen. Wat zijn wij mensen verduisterd geworden? Wat zit ook bij ons die zuurdeesem er diep in? Zijn wij? En dan vragen we het maar hoofd voor hoofd onszelf af. Zo, buiten onszelf gezet. Dat we zeggen, in het kruis zal ik eeuwig roepen. En ik ben der wet gestorven, opdat ik gode leven zou. Hebben wij helemaal niets anders voor God dan een gekruisigde Christus, die zijn lichaam verbrak en zijn bloed vergoot voor onze zonden. Kijk, gemeente, dat zit er bij ons allemaal diep in. Dan snijden we in ons eigen vlees. En dat is het nuttigst van allemaal. De rest is ook op zijn tijd nodig, maar dit is het nuttigst. Hoeveel rusten niet in hun gebeden? Ik heb er toch altijd zo om gevraagd. Hoeveel rusten niet in hun geloof, maar tussen aanhalingstekens, dat toch eigenlijk geen geloof is, omdat het niet op Christus zelf doet rusten. Hoeveel rusten niet in hun voornemens om toch maar beter te worden, zonder als een verlorene tot Gods genade gebracht te worden. Ook dit, gemeente, valt onder het scherpe oordeel van de catechismus. En laten we dat goed tot ons laten doordringen en goed in ons opnemen, dat alleen het geslachtelam en niemand en niets anders ons voor God doet bestaan. En weet u wat dat is voor uzelf? Want dan breekt God wat bij ons weg. Maar het is ook een bevrijding. Maar alleen in het geslachtenlam voor Gods aangezicht te bestaan. Het eerste wat de catechismus noemt. Dat gedurig herhaald wordt. Tweede is niet minder belangrijk. Dat handelt over de gemeenschap met Christus. Weer komt het positieve, het beleidende voorop. Waarin staat dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet meer op de aarde, maar in de hemel is, de rechterhand God zijns vaders. Dat is, gemeente, dus het verschil in de gemeenschapsoefening. Hij is niet meer op de aarde, naar zijn menselijke natuur, laten we zeggen, naar zijn ware lichaam, weliswaar verheerlijkt met zijn opgestaan lichaam. We zijn niet meer op de aarde. Het is van belang dat we dat weten. Maar dat hij is aan de rechterhand van de Vader. Daar moeten wij zijn, gemeente. En nu gaat het in het sacrament om de gedurige voeding. De doop is eenmaal, is de inlijving in de gemeente Gods. Ten diepste voor de ware gelovigen een inlijving in Christus. En dat is een zuiver geestelijke zaak, die gemeenschapsoefening. Kijk, gemeente, als ik nou op catechisatie was en een bord had, dan zou ik een driehoek tekenen, zo, twee lijnen naar beneden. En als ik dan daarbovenaan zat, dan zou ik zeggen, dat is Christus, daar is hij. Dan loopt er een lijn naar de tekenen van brood en van wijn. Want de tekenen zijn niet leeg, zegt de reformatie, oh nee. En die andere lijn loopt naar het hart van de gemeente Gods. En op de eerste lijn blijven, Christus naar de tekenen. Maar het gaat niet in ons hart en ons hart komt niet bij de tekenen en de tekenen, althans de zaak, niet in ons hart. Dan zitten we daarnaast. En dat is de vrees, het oordeel is niet aan ons, bij Rome, dat het zich helemaal heeft vastgeklamd aan de tekenen zelf. Bij ons ook zo. Hoe vaak lezen wij niet dienst van schrift en tafel, daar is op zichzelf niet zo tegen, want dat is woord en sacrament. Maar we moeten er goed aan denken, gemeente, ook als wij horen van ecumenische avondmaalsviering, als we horen dat het helemaal niet meer nodig zou zijn om belijdenis des geloofs te hebben afgelegd, of zelfs dat we helemaal niet gedoopt behoeven te zijn. Of dat de kinderen der gemeente die ons inderdaad kunnen voorgaan in het koninkrijk God zonder uitzondering en naar dat avondmaal worden genodigd, dat het zo algemeen wordt gemaakt, dat het om de tekenen gaat. Wie de tekenen ontvangt. Ja, het wordt dan wel niet zo regelrecht gezegd, maar de indruk wordt gewekt. Die is een waar gelovige, die ontvangt Christus, al is het dan niet door die wezensverandering heen. Vandaar dat een groot deel van de reformatorische kerken het met de Rooms-Katholieken zo best vinden kunnen. Daar zit het ermee. Die uitholling. Dat niet, dat indalende werk van God de Heilige Geest in een mensenhart aan de orde stelt. Het is ten diepste, gemeente, een uitschakeling van de Heilige Geest. Daar zit alles op vast. En we hoeven heus niet naar een ander te kijken, maar heeft iedere gemeente, ook onze gemeente, op zichzelf te letten. Kennen wij dat diepe, ontdekkende, ontoeleidende, maar ook inwonende werk van Gods Geest, dat God in een mens woont, in de gemeente woont.
Want als daar misgaat, dan gaat alles mis. En kijk, gemeente, die verzinnelijking, die vergroving, die veruitwendiging, die soms in Rome heel sterk tegenwoordig was en nog is, zit die onder ons ook niet? Dat veruitwendigen van de ding, dat vervlakken, dat vervagen, dat vastklampen aan de tekenen als tekenen en zegelen als zegelen zonder geloof. En daarom, gemeente, als ik weer voor het bord op de catechisatie stond, dan zou ik die twee benen van die driehoek naar elkaar willen brengen. Dat wil zeggen dat het teken en de zaak van het teken samenkomen waar de Heilige Geest werkt. Daar gaat het om. En dat het zegel en de zaak die erdoor verzegeld wordt bij elkaar komen. Waar de Heilige Geest werkt, daar gaat het om Christus. Gemeente, hebben wij aan de plicht genoeg of zijn we er nog nooit aan toegekomen? Dat is natuurlijk even erg. Want we zitten nooit buiten schot. Het derde, dat is dat de catechismus aan de orde stelt dat Christus hulde wil ontvangen. Dat Christus aan de rechterhand van de Vader van ons wil aangebeden zijn. De vraag is dus, waar is Christus? En dan wijst altijd de Heilige Schrift naar boven en zegt bij de Vader, in de troon, waar Christus is aan de rechterhand van de Vader. En wat is de verzinnelijking en de vergroving en de veruitwendiging? Ik durf het haast niet te zeggen, maar ik moet het een keer zeggen, dat we Christus tussen de tangen proberen te krijgen en hem dienstbaar willen maken aan het ons. Dat wij over hem beschikken, maar hij niet over ons. Want wat is eigenlijk de leer van de transsubstantiatie? Dus dat brood en wijn veranderen in het lichaam en bloed van Christus. Wat is dat anders dan dat wij Christus uit van de rechterhand van de Vader wegtrekken en opsluiten in brood en wijn? Wel, elk Rooms-Katholiek zou zeggen, ja, maar dat is niet alles. Maar intussen gebeurt het. Gemeente, Christus wil aangebeden zijn. En dat is aan het avondmaal vieren soms moeilijk. Aangebeden. In de eerste plaats is het moeilijk, omdat wij altijd geleerd hebben, de Vader zond Christus. De Vader zond Christus. En God de Vader mag de eer en de dankzegging en de lofprijzing ontvangen. Dat is waar, maar Christus wil ook aangebeden zijn, niet in concurrentie. O nee, hij en de Vader zijn één. Maar denk maar aan de wijzen uit het oosten en de herders. Zij bidden hem aan. En nam hij niet de drinkbeker der dankzegging die hij dankzeggende zegende? En zei hij niet, neemt, eet, dat is mijn lichaam. En neemt, drinkt allen eruit. Heeft Christus niet brood en wijn gezegend, dankzeggende gezegend? Weet je wat dankzeggen is? Dat is eigenlijk goed spreken van. Lof spreken van, de lofzegging. Is de hoogste uiting van dankbaarheid. Ik zei straks, het is zo moeilijk om bij het avondmaal in de zielsgestalte God werkt dat naar zijn welbehagen te aanbidden. Of zegt u, nee, dat is voor mij toch niet zo'n vreemd werk. Als ik aan de avondmaalsdisch mag zitten, ervoor of mogelijk en vooral daarna, die lofprijzing, die dankzegging, Ja, gemeente, weet u waarom er zoveel belemmeringen zijn? In de eerste plaats dat wij zulke rampzalige mensen zijn. Die belijden midden in de dood te liggen. De tweede plaats dat er een gebroken Christus, een bloeddruppende Christus voor ons staat. Die zegt, zo lief had ik u, dat mijn bloed uit de poriën geperst werd. Gemeente, om dan ook dat derde. Dat zegt hier in de catechismus uitdrukkelijk, en dat is prachtig dat het er staat, dat hij van ons aangebeden wil zijn. Het zaligste werk in aanbidding voor hem neer te zitten. Voor hem te buigen. Aanbidden, lofprijzen, goed zeggen van, is het zaligste werk, gemeente. Want dan zijn we het niet alleen met God eens, maar dan krijgt God zijn eer terug. En daar gaat het om. Bij u en bij mij. Dat hij langs die wonderlijke, nooit te doorgronden weg, mensen tot zichzelf trekt. Gemeente, de Heer Jezus heeft gezongen. Voor hij de nacht van het lijden inging, de lofzang. En zingen, gemeente, kan de bezwaarde van hart verlichten. Onze bezwaarde harten, zo worden wij vermaand in het formulier, opheffen tot Christus die er is aan de rechterhand van de Vader. Is dat niet een wonder? Dat in plaats dat wij Christus neertrekken in de tekenen, hij onze verslagen harten opwaarts heft tot zichzelf. O die geest, die levendmakende en in het leven onderhoudende heilige geest. Hoe wonderlijk is zijn kracht. Gemeente, in de lofzang wordt de bezwaardheid verlicht, wordt de zwakke gesterkt, meegenomen. Dat wonderbaarlijke gezang waarin God verheerlijkt wordt. Gemeente, waar is Christus? Van waar wil hij aangebeden zijn? Van zijn troon. Maar de Rooms-Katholieke Kerk zegt, en u kent al die plichtplegingen wel, die er ook al voor een deel uit zijn, aan de tafel, daar is Christus. Gemeente, dat is een diepgaand verschil, vandaar dat het oordeel niet mals is, dat in de grond der zaak deze mis en haar bediening een afschuwelijke afgoderij is. En een vervloekte afgoderij is. Dat is de enige keer dat de catechismus zo heftig uitvalt. En ik kan u zeggen dat in de oorspronkelijke uitgave van de catechismus deze vraag niet stond. Ze hadden er geen behoefte aan, na alles wat gezegd was over avondmaal en over mis, om deze vraag eraan toe te voegen. Maar toen kwam Trent. En in Trente, daar is niet de leer van de reformatie alleen getroffen. Want merkwaardigerwijs dat de catechismus niet Rooms-Katholieke mensen vervloekt. Dat is nooit gedaan. Maar ze hebben deze leer vervloekt. Maar de Rooms-Katholieke Kerk, en dat mogen al de ecumenici vandaag wel eens een keer bedenken, heeft 160 keren in al de sententiae, in al de stellingen van Trente verklaard, vervloekt is die bijvoorbeeld leert dat een mens gerechtvaardigd wordt uit het geloof zonder werken der wet, zonder goede werk. Vervloekt is degene die niet leert dat brood en wijn wezenlijk veranderen in het lichaam en bloed van Christus. We hoeven niet met een minderwaardigheidsgevoel rond te lopen, ook als de catechismus een keer uit zijn slof schiet. Want er is behalve een banaal en een werelds en een satanisch schelden ook een heilig schelden. Dat is wel een grote kunst. Er zit bij ons meestal nogal wat emotie bij. Maar dat heilige vuur, en waar het protestantisme futloos wordt, ja, daar zal het waar zijn dat men zegt overslaan, niet meer over praat, uit de tijd. Maar gemeente, brandt dat vuur in ons. Nogmaals, de reformatie heeft nooit Rooms-Katholieke mensen vervloekt. Maar u en ik zijn 160 keer vervloekt. U dat maar goed onthoudt. Ook in de gesprekken. En dat het nooit en nog eens nooit herroepen is. Hoezeer deze paus gezegd heeft dat er ook van de kant van de Rooms-Katholieke Kerk fouten zijn gemaakt. Dat is al heel wat. Dus nooit herroepen. Dat staat. En nu hebben wij daarover verder moeten oordelen, gemeente. Wij hebben over niemand te oordelen dan dat wij met Gods oordeel over onszelf en over de gemeente en over de kerk samen sterven. Brandt dit vuur in ons hart? Kunnen wij nog in lichte laaien staan als het volkomen borgwerk van Christus wordt aangetast? Als de verlorenheid van de mens niet wordt uitgediept tot in de val van Adam. Als de Heilige Geest in zijn werk wordt aangerand. En daarvoor in de plaats geschoven wordt een zogenaamde vrije wil van de mens. En dat niet uit een fitterij, maar omdat we het zo diep en zo diep verzondigd hebben. En nochtans ervaren dat God goddelozen rechtvaardigt. Dit troostvolle evangelie staat op het spel. Niet alleen in de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook in onze eigen kerk en kerken. Je hoeft heus niet in een andere kerk te gaan, want over 20, 30 of 40 of 60 jaar zijn daar dezelfde vragen. Dat ziet u toch voor uw ogen. En mensen die elke week naar een andere kerk gaan om van kerk verderop lopen, die moeten maar denken, ze nemen hun pakje mee. Maar het is beter om op de tocht te blijven staan. En wanneer Gods waarheid daar is, dan worden er mensen bekeerd. Want God is een God van zijn woord. Van zijn waarheid. Gemeente, staan we daarvoor in brand. Omdat wij dat volkomen borgwerk van Christus voor ons eigen hart, voor ons eigen leven hebben leren kennen. En daar gaarne amen op zeggen. En vooral terugvallen op die zinsnede uit de catechismus. Vanwaar wij van ons wil aangebeden zijn. Dan eindigen wij niet met het anathema zit. Vervloekt zij. Maar gezegend zij de man die de Heere vreest. Gezegend de vrouw die de Heere vreest. Die deze lof, deze eer, deze dankzegging, deze aanbidding hier reeds leert in beginsel. Zoals de verloste scharen bijgestart door de vertegenwoordigers der schepping en van de engelen zingen. Dat het lam dat geslacht is, dat is waardig te ontvangen de lof en de eer en de dankzegging tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen uit Psalm 115, vers 1 en 2. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen, zij om uw trouw en goedertieren heen al eer en roem gegeven. Psalm 115, vers 1 en 2. laat ons samen danken. Geprezen zij uw naam, heren, dat gij ons vanavond de rust en de gelegenheid gaf het onderwijs der kerk aan ouderen en jongeren samen te voltrekken. En dat gij ons in de weerwaar van vragen de weg van uw woord gewezen hebt naar hem, die als kind in Bethlehem stal, als man aan Golgotha's kruis, is gestorven, begraven, opgestaan en ten hemel gevaren, en dat gij zijt aan de rechterhand van de Vader, waar gij van ons wilt aangebeden zijn. O Heere, wil gij ons dat leren, hoofd voor hoofd? Wil gij dat de Rooms-Katholieke Kerk leren? Gij zijt machtig. Moog daar ijzeren ketenen en koperen boeien kapot slaan, wanneer gij uw woord als een levendmakend woord daarin werpt. Maar gedenk ook onze eigen kerk, gedenk aan ons al de kerken in Nederland. Want, heren, moeten wij het niet zeggen, dat de dwaling begint waar het leven uit u minder wordt of gaat ontbreken. Bewaar ons daarvoor. Niet alleen dat ge ons bij de schors der waarheid bewaart, maar dat ge ons bij het merg van de Godgeleerdheid, dat is dat wij van u geleerd zijn en door u geleerd worden, dat de kinderen opnieuw van u geleerd worden en dat de geslachten gedoopt worden in de Heilige Geest. We komen u vurig bidden om de uitbanning van elke vorm van dwaalleer in ons en buiten ons. Die reine inplanting, die reine inwoning, waarin gij met uw Heilige Geest ons leidt en onderwijst, en dat gij van ons wilt aangebeden zijn, vanaf de kans, in de gemeente, bij de avondmaalstafel, in onze huizen. Leer ons dit heilig beroep, aanbidders te zijn van u, de drieënige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En wil gij dat, Heere, leren ook in de aanroeping van uw heilige naam, ge van de week ook ons sterken moogt voor elke taak en arbeid waartoe ge ons roept. Wil ons ieder persoonlijk geven wat we nodig hebben. En wil gij, Heere, geven dat we de nood der kerk gedurig aan u opdragen. En dat er een radicalisering mag zijn in de gemeente. Dat zij gemeend is, saamverbonden, saamgeklonken in dat ene lam. En daarom vol dienstvaardigheid, vol bewogenheid, vol liefde om anderen te onderwijzen en te bedenken, heren, dat gij mensen op onze weg stelt die het niet meer weten, die het niet meer zien of die zich bedrogen gevoelen. Wil gij die innerlijke erbarming die gij had en hebt over de scharen aan ons allemaal geven? Wat zullen we dan in werk hebben? Handen tekort om mensen te benaderen. Leer ons die heilige kunst, ieder op de plaats waar gij ons stelt. En verlos ons van de boos en leid ons niet in verzoeking. Wij vragen het u in Christus' naam. Amen. Wij zingen uit Psalm 115, het vijfde vers. Maar Israël, vertrouw gij op de Heer. Psalm 115, vers 5. Verheft ons uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.